Wij gaan Psalm 105 lezen. Psalm 105. Ik gebruik hier de Herziene Statenvertaling. Staat boven deze psalm lofzang op de trouw van de Heere. Loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam. Laat het hart van wie de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Denk aan zijn wonderen die hij gedaan heeft, aan zijn tekenen en de oordelen van zijn mond. Nakomelingen van Abraham, zijn dienaar, kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen. Hij is de Heere, onze God. Zijn oordelen gaan over heel de aarde. Hij denkt aan zijn verbond voor eeuwig, aan de belofte die hij gedaan heeft, tot in 1000 generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaac. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening, voor Israël als een eeuwig verbond, door te zeggen, ik zal u het land Kanaan geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is. Toen zij met weinig mensen waren, ja met weinigen en vreemdelingen daarin, en zij van volk naar volk zwierven, van het ene koninkrijk naar het andere volk, liet hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen omwille van hen en zei, raak mijn gezalfden niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Hij riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam, heeft de belofte van de Heere hem gelouterd. De koning stuurde boden en liet hem vrij. De heerser van de volken liet hem los. Hij stelde hem aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit. Om zijn vorsten zijn wil op te leggen en zijn oudsten wijsheid te leren. Daarna kwam Israël in Egypte. Jacob verbleef als vreemdeling in het land van Gam. Hij deed zijn volk zeer toenemen en maakte het machtiger dan zijn tegenstanders. Hij veranderde hun hart, zodat zij zijn volk haten en zijn dienaren listig behandelden. Hij zond Mozes, zijn dienaar, en Aaron, die hij verkozen had. Zij verrichten onder hen de tekenen die hij bevolen had en wonderen in het land van Gam. Hij zond duister en maakte het duister. Zij waren zijn woord niet ongehoorzaam. Hij veranderde hun water in bloed en doodde hun vissen. Het land wemelde van kikkers tot in de kamers van hun koningen. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Hij maakte hun regen tot hagel, bracht vlammend vuur in hun land. Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom. Hij brak de bomen in hun gebied in stukken. Hij sprak en er kwamen veldsprinkhanen, treksprinkhanen niet te tellen, die al het gewas in het land opaten. Ja, zij aten de vrucht van hun akker op. Hij trof alle eerstgeborenen in hun land, de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht. Hij leidde hen uit met zilver en goud. Onder hun stammen was niemand die struikelde. Egypte was blij toen ze wegtrokken, want angst voor dit volk was op hen gevallen. Hij spreidde een wolk uit om hen te bedekken. Hij gaf vuur om de nacht te verlichten. Zij baden en hij deed kwartels komen. Hij verzadigde hen met hemels brood. Hij opende een rots en er vloeide water uit, dat als een rivier door de dorre plaatsen stroomde. Want, hij dacht aan zijn heilig woord, aan Abraham zijn dienaar. Zo leidde hij zijn volk uit met gejuich, met vreugde, zijn uitverkorenen met gejuich. Hij gaf hun de landen van de heidevolken. Zo namen zij het in bezit, waarvoor de volken hadden gezwoegd, opdat zij zich aan zijn verordeningen zouden houden en zijn wetten in acht zouden nemen. Halleluja. Wat een bijzondere psalm. Het is een psalm die vertelt iets over Gods wegen en Gods handelen met zijn volk. En dat mogen we ook voor onszelf toepassen. God heeft zijn wegen en heeft zijn handelen met mij, met jou. En deze psalm, die laat eigenlijk zien dat die wegen soms wonderlijk zijn. En soms ook onbegrijpelijk zijn. Maar daar kom ik straks nog wel op. Deze psalm staat in een serie van een aantal psalmen. Die beginnen met halleluja en die eindigen met de halleluja. Of ze beginnen met loof de Heere, mijn ziel. Psalm 103 is een loflied op de genade van God. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Verderop in die psalm staat, zover het oosten is van het westen, zover doet God zijn onze overtredingen van ons. Dus het is een loflied op de goedheid en de genade van God over ons leven. En wij kunnen en mogen, en dat mogen we ook vanmorgen hier doen, mogen we God bejubelen en toezingen over die grote genade. Dat ik een kind van God geworden ben en dat ik weet van vergeving van zonde en dat het oké is. Dat is aan zijn genade te danken en aan niets anders. En zijn liefde. Het is niet omdat ik zo goed ben, maar omdat God zo goed is. En niemand van ons kan zeggen, oh, God heeft vast een speciaal oogje op mij, omdat ik het zo goed doe. Of, nee, helemaal niet. Alles is gebeurd onder Gods genade. Wat ik niet verdiend heb, heb ik gekregen. En dat maakt ook een loflied in ons hart. Psalm 104 is een loflied op God als de schepper. God die alles gemaakt heeft. Ook een wonderlijke psalm, als je dat leest. Moet u maar eens doen. Niet alleen dat God alles gemaakt heeft, maar dat het ook allemaal zo in de schepping gelegd heeft zoals het gaat. Een voorbeeld wordt daar genoemd van roofdieren die 's nachts op weg gaan en de mens slaapt. En de roofdieren die zijn op weg op zoek naar een prooi. En als het dan weer dag wordt, dan trekken ze zich weer terug in hun hol. En dan komt de mens weer tot leven, want die gaat aan het werk. Zo wordt het daar beschreven. Het is de God die schepper is, maar ook God die alles in stand houdt. Zoals Hebreeën 1 zo mooi zegt, dat hij alles draagt door het woord van zijn kracht. En ook dat, als we erover nadenken, ook als we zien hoe God deze schepping, waar zoveel in deze wereld gebeurt. Maar dat je zegt, God houdt deze schepping in stand. En wij kunnen daar elke dag, als we dat willen, we kunnen er elke dag nog van genieten. En het brengt ons tot lof aan onze God. En dan deze psalm. Dat is een loflied op Gods handelen. Op Gods doen en laten met zijn volk. Dat is best nog wel een dingetje. Want als je ziet hoe die wegen soms zijn, zijn het helemaal geen gemakkelijke wegen. En dan toch blijven zingen. Weet u dat? Dat u ondanks de moeite toch weet om te blijven zingen en God te loven. Toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten, wat hebben ze gedaan? Zingen, loflied aan God. Terwijl ze geslagen waren, terwijl ze in het blok zaten, terwijl er helemaal geen goede positieve omstandigheden waren. Wij laten ons loflied vaak afhangen van, het voelt goed, het is goed. Het zijn omstandigheden die ons vaak bepalen of we wel blij kunnen zijn of we wel kunnen zingen. Maar de Joden hebben ook zelf geleerd in de moeite altijd te blijven zingen. en God te blijven loven. Dat is een les voor ons. Dus deze psalm vertelt ons iets over het handelen van God. Die eerste, je vraagt je even af, wie heeft deze psalm geschreven? Dat staat er namelijk niet boven. En dan wordt het heel lastig natuurlijk. Het bijzondere is dat in 1 Kronieken 16, vers 8 tot 22, dat zijn dezelfde 15 versen die je hier vindt. Exact hetzelfde, je kunt het er gewoon naast leggen. Het is precies hetzelfde. En dan is het David aan het eind van zijn leven, of mogelijk is het Asaf geweest die deze woorden heeft geschreven. Asaf, die was, kijk, David aan het eind van zijn leven maakte alles klaar voor de tempel die gebouwd zou worden onder Salomo. En een van de dingen waar David geregeld heeft, is dat er zorgd was dat er priesters zouden komen en dat er iemand zou zijn die de zang zou leiden bij de tempeldienst. En dat was Asaf. En Asaf werd ook opdracht gegeven, joh, maak liederen. Vandaar dat je ook in de psalmen liederen van Asaf vindt. En mogelijk is dit ook zo'n lied van Asaf. In ieder geval is het dan in opdracht van David geweest. En dan moet je even onthouden dat we dan praten over 1000 voor Christus. Dus een psalm, 1000 jaar voor Christus is deze geschreven. En dat moet je even onthouden. Waarom kom ik zo meteen op? Het is een loflied. Het gaat om de daden die God doet, om die te bezingen. En die daden, hoofdstuk 105, die eerste vers, en daar wordt over daden gesproken. Daar wordt gesproken over wonderen en over tekenen. Dus als we naar God kijken en wat God doet, dan zien we niet alleen zijn doen, maar in zijn doen zien we ook wonderen van God tevoorschijn komen. Dingen die soms niet te bevatten zijn. We hebben dat ook in deze psalm gelezen. Oordelen wordt zelfs gesproken. Tekenen. En in datgene wat je dan ziet wat God doet, is het een oproep om hem te loven. Om te zingen, om te beroemen, om je te verblijden. Staat in die eerste vers. Zingen, dat heeft te maken met dat je blij wordt. We zeggen wel eens, je bent blij en je gaat zingen. Maar het kan soms ook zijn, je bent niet blij, maar je gaat zingen en dan word je blij. Ja, zingen zet je altijd boven de omstandigheden uit. Dus de omstandigheden daar gelaten, je gaat zingen en je hart wordt blij. Hoe vaak is het niet dat je hier misschien wel komt en denkt, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel, maar ik ga weg en ik ben blij. Weet je, dat doet zingen. Dus hier een oproep om te zingen, om te kijken naar de daden van God. Om je daarin te beroemen ook, om God te roemen. En je te verblijden. In die eerste 6 versen gaat het ook over, vraag naar die dingen, zoek naar de dingen, denk eraan. Dus het is als het ware een opdracht van degene die deze psalm geschreven heeft, en de mensen die het gaan zingen, ga er maar naar vragen, ga maar kijken, ga maar moeite doen om te kijken wat God doet. Want dat zal je tot verwondering brengen. Dat zal je tot Godlof brengen. God prijzen brengen. Dat zijn de eerste 6 versen. Dat is voor mij ook heel belangrijk. Als ik dat lees en die oproepen die God hier doet, middels de psalmist die het geschreven heeft, kijk eens in je leven. Zet het eens voor jezelf op een rijtje. Misschien zijn er... Wie heeft geen moeilijke dingen in het leven dat hij meemaakt, maken we allemaal mee. En dan toch door al die moeite heen, zeg je, maar ik vraag ernaar en ik denk erover na wat God doet en hoe God het doet in mijn leven. En dan kijk je altijd terug in je leven. Dan zeg je altijd, oh, kijk terug naar wat God gaat doen. Ik ben nu 62, ik ben net 40 jaar getrouwd, ik heb er net een feestje van gehad. En als je dan in die 40 jaar terug, denk je, wat heeft God mooie dingen in je leven gedaan. Ook keuzes die je samen gemaakt hebt. En dan kijk je erop terug en dan beroem je God. En dan prijs je hem en dan loof je hem. Maar het is goed om van die momenten in je leven te kennen, om voor jezelf eens even terug te gaan in de tijd. Zoals de psalmist dat hier ook doet. Ga eens terug voor jezelf in de tijd en zet eens op een rijtje over Gods handelen in je leven. Vers 8 tot en met 10, daar wordt gesproken over een verbond. Dat God in zijn handelen wat hij doet, gedenkt aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij heeft gedaan. Gods handelen, daar steekt zijn verbond boven als het ware. Dat is, dit heb ik met jullie afgesproken. Met Abraham, Isaac, Jacob, zo staat het hier. Als een eeuwig verbond, als een verordening, als een eed, wordt hier gezegd. Zo krachtig, zo sterk, dat Gods handelen, dat is gebaseerd op het verbond wat hij gesloten heeft met zijn volk Israël. Daar kunnen we zelfs nu naar kijken. Bij alles wat er gebeurt, weten we dat dit verbond hangt daar boven. Bent u mee eens? Gods verbond staat daar boven. Dat gaat gewoon door. Ondanks alles wat er gebeurt, zullen we ook in deze psalm zien. Ondanks alles wat er gebeurt, is het een eeuwig verbond en is het een verordening. Dus God houdt zich daaraan. Zo heeft God een verbond met mij gesloten. Zo heeft God een verbond met u gesloten. En dat verbond, dat is bekrachtigd. Hoe? Door het bloed van Jezus. Precies. Vandaar dat de Heer Jezus kan zeggen met de instelling van het avondmaal. Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond wat ik met jullie sluit. Het is een eeuwig verbond. Hoe kan God zeggen dat verbond dat houdt een keer op als het gaat om het bloed van zijn eigen zoon? Het is een eeuwig verbond. En op grond daarvan handelt God met mij en met u. Wat een wonder, hè? Het gaat ook over beloften, staat er. Dus God heeft vanuit zijn verbond, heeft hij beloftes gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob en aan zijn volk. Het staat hier aan het slot, ik zal u het land Kanaan geven als een erfelijk bezit. Dat is een geweldige belofte die God aan zijn volk gedaan heeft. En dat gaat hij doen. Het volk, dat land, dat is niet iets wat verdeeld kan worden. Het is het land wat God aan zijn volk gegeven heeft. En waar de hele wereld in de toekomst zijn zegen van zal plukken, hoor. Echt waar. De toekomst is niet alle volkeren tegen Israël, maar alle volkeren onder de zegen van Israël. Zo zal de toekomst zijn. Bijzonder, als ik naar Romeinen 11 ga, ik pak het even bij, want ik vind dat altijd zo'n heel mooi vers. Romeinen 11 gaat ook over Israël. Zoals denk ik de meesten van jullie wel weten. Maar vers 29 van Romeinen 11. En dan lees ik toch voor het verband even vanaf vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël gekomen is, totdat de volheid van de heidenen is ingegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Ze zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar, staat er, wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Ik zal het eens onderstrepen, deze woorden. Datgene wat God aan zijn volk beloofd heeft, staat hier, dat is, God is onberouwelijk droom. Het gaat gewoon gebeuren. Zij zijn vijanden van het evangelie, zegt Paulus hier. Zij hebben het evangelie afgewezen, daarom kwam het evangelie tot de volken. Maar daarmee houdt het niet op. Paulus zegt juist hier, er komt een moment dat het volk weer het hart open gaat voor de Messias, voor het evangelie. De zonden die vergeven zullen worden, we hebben het gelezen, dat zal door de verlosser komen die uit Sion komt. En dat is niemand anders dan de Heer Jezus. Dus onze verlossing is in hem gelegen, maar ook de verlossing van Israël is uiteindelijk door niemand anders dan de Heer Jezus, de Messias. En door hem zullen alle beloftes werkelijkheid worden. Alleen door hem. En zo weten wij dat ook Gods verbond met mij en verbond met jullie is een verbond met beloftes wat onberouwelijk is. Wat God gestand blijft houden en daaraan zal handelen. Even een stukje geschiedenis, want eigenlijk schildert deze psalm een stukje geschiedenis. En dat begint in vers 12, toen zij met weinig mensen waren. Eigenlijk is dat een stukje dat begint met Abraham die geroepen werd uit Ur en die moest gaan naar het land waarvan hij niet wist, waar kom ik uit? Want dat had God hem niet verteld. Hij bracht hem uiteindelijk in het beloofde land en hij heeft in dat beloofde land als een vreemdeling vertoefd. Het is niet zo dat hij daar kwam en dacht, nou, dit neem ik dan maar in bezit, al die mensen moeten maar ophoepelen en het is nu voor mij. Nee, er is geen moment geweest dat Abraham dat land in bezit heeft genomen. Hij heeft er als vreemdeling vertoefd. Maar in die tijd, het was nog weinigen, is Abraham ook wel eens een keertje naar Egypte geweest. Maar het bijzondere is dat in die tijd God zei, en dat hebben we gelezen, hij liet geen mens toe hen te onderdrukken, zegt vers 14. Hij heeft Abraham en zijn nakomelingen, toen ze daar zo leefden, als een klein volkje, hij heeft altijd dat volk beschermd. Dat was Gods trouw en zorg over Abraham en zijn directe nakomelingen. En niemand mocht zijn vinger naar hen uitsteken. U kent die situatie nog wel in Egypte, dat Abraham dacht, oei, weet je, Sarah, dat is mijn zus. En de koning van Egypte dacht, die Sarah, dat is een knappe meid. Die trekt maar even bij mij in het binnen en daar kan ik wel wat mee. Toen heeft God in een droom deze Abimelech duidelijk gemaakt, blijf van haar af. Want als je aan haar komt, dan gaat het met jou en je volk niet goed. En toen moest Abraham wel erkennen naar deze koning toe, ja, dat is inderdaad mijn vrouw. Ja. Maar daarin zie je dus hoe God uiteindelijk ervoor gezorgd heeft, voor Abraham en zijn nakomelingen. Raak mijn gezalfde niet aan. Maar van Abraham zien we dat het naar Jozef gaat. Die stap. De geschiedenis van Jozef. Jozef die dromen kreeg, maar dromen die kwamen niet uit, schijnbaar. Ja, wij weten die hele geschiedenis. Maar het heeft even geduurd voordat die geschiedenis, die dromen echt tot werkelijkheid werden. Het is zo bijzonder dat als je naar het leven van Jozef kijkt, dat er heel wat moeite in het leven van Jozef geweest zijn. Dat weten we. We hebben het gelezen. Zelfs in de blok, zelfs in de gevangenis. Hij kwam. Had hij wat uitgesproken? Niks. En waar bleven dan de beloftes van God? En wanneer zouden dan die dromen nog een keer uitkomen? Het leek er nergens op. Uiteindelijk is het wel goed gekomen. Dat weten we. En God heeft op zijn tijd gezorgd dat het woord wat uitkwam. Daarna kwam Jacob in Israël, of in Egypte. Jozef haalde Jacob met de 70 man naar Egypte toe. En daar werd het uiteindelijk een heel groot volk. En toen kwam Mozes, we hebben dat gelezen hier, Mozes. En die leidde uiteindelijk het volk uit. Al de wonderen en tekenen die daar gebeurd zijn. Plagen over Egypte, wonderen voor het volk. Zo wordt het genoemd. En dan gaan ze door de woestijn, 40 jaar. En dan komen ze uiteindelijk bij de grens van het land. Mozes sterft en Jozua brengt dat volk uiteindelijk binnen. Dus je pakt een stukje geschiedenis van Abraham tot en met Jozua. Weet je hoeveel jaar dat is? Enig idee? We praten over een periode van ongeveer 700 jaar. 1900 voor Christus was Abraham En 1200, zo weet je, 1250 voor Christus, ging Jozua het land in. Dus een stukje geschiedenisbeschrijving doet David of Asaf hier van 700 jaar. In het jaar 1000 voor Christus. Weet u nog dat ik dat net zei? 1000 voor Christus schreven ze deze psalm. Dus het is achteraf terugkijken op een stukje geschiedenis. En ik, wat is er allemaal gebeurd in die jaren? En wat zijn de moeilijke jaren geweest in die 700 jaar? En wat zijn er veel beproevingen geweest? Maar wat is God goed geweest? Wat is God een God van trouw geweest? Wat heeft God gezorgd dat zijn afspraken uiteindelijk uitgekomen zijn? Dat is de tendens van deze psalm. En elk een in die geschiedenis heeft zijn eigen stukje geschiedenis meegemaakt. En zijn eigen stukje problematiek. Of dat nou Mozes is, of Aaron, of Jozef, of Jozua. Ze hebben allemaal hun eigen stukje moeite meegemaakt in dat complete grote plaatje. En toch heeft God geen moment ze uit het oog verloren. De psalmist kijkt als het ware terug in deze psalm, in die geschiedenis. En eigenlijk zegt hij, zelfs in dat jaar 1000 en zelfs in het jaar 2000 waarin we nu leven, kop op, het komt goed, want God heeft het in de hand en God volvoert zijn plan. Want God heeft een eeuwig verbond, want God komt zijn beloftes altijd na. Daarom heeft hij deze psalm geschreven, een bemoedigende psalm. God loven omdat God altijd doet wat hij gezegd en beloofd heeft. Ik zei al, zijn het makkelijke wegen geweest? Zijn het makkelijke omstandigheden geweest? Nee. Maar nog valt iets in deze psalm op. En dat wil ik toch even aantippen. In vers 16, daar lees je dat God riep een hongersnood over het land af. Hij liet het volledig aan brood ontbreken. Hij zond een man voor hen uit, staat erachteraan. Dus God gaf daar de hongersnood. Zo zegt de psalmist het. Zegt achteraf gekeken hoe alles geweest is en hoe die moeilijke weg er ook geweest is. God heeft die moeilijkheden op onze weg gebracht. Sommigen vinden dat soms moeilijk te bevatten. God heeft toch alleen maar het goede voor? Je kan toch niet voorstellen dat God hongersnood geeft? Je kan toch niet voorstellen dat als ik ziek word, dat God mij ziekte geeft? God wil me altijd dat ik gezond ben, toch? Zo wordt er vaak gesproken over God. God die het altijd goed met mij wil nooit het slechte. Toch zegt hier de psalm, hij zond zelfs een hongersnood. En die hongersnood was weer nodig. Uiteindelijk dat Jacob naar Egypte ging, maar dat van tevoren God al zorgde dat Jozef in Egypte zou komen. En zo wordt het hier uitgelegd. Er wordt eigenlijk een beetje een doekje open gedaan over waarom God dingen doet zoals hij het doet. En dan brengt hij wel even moeite, maar uiteindelijk zal hij overwinning geven. Kunnen wij ook zo naar ons leven kijken? Als het dingen soms moeilijk zijn. Denken we, nou Heere God, maar dat wil u helemaal niet. Misschien heeft God wel een bepaalde bedoeling ermee. Durven we dat te erkennen? Heere God, wat zou u hierin willen? Wat is uw bedoeling? Ik wil meer oog hebben voor uw plan en voor uw bedoelingen met mijn leven. Voor een paar weken geleden had ik een doopdienst. En toen sprak ik over de woorden die je vindt in Matthäus, het begin van het gebed, wat de Heer Jezus zijn discipelen leert. Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. De Heer Jezus wil zijn discipelen vanaf het begin leren. En ons, want wij zijn discipelen, wij zijn volgelingen, wij zitten in de leerschool van Christus. Dat wij leren vanaf het begin van ons leven met hem je af te vragen, wat wilt u nu eigenlijk? Ik zei nog, doop, dan ga je het bad in. Dan ben je gestorven en begraven. En je staat op in een nieuw leven. Je oude leven wordt gekenmerkt van wat wil ik? Wat wil ik? En wat wens ik? En ik heb overal mijn ideeën bij en ik weet heel goed wat ik wil. Maar je nieuwe leven is anders. Je nieuwe leven, dat staat in het teken van uw wil geschieden. Dat is een kenmerk van een discipel van Jezus. En Jezus zegt in hoofdstuk 7 van Matthäus, dan is het niet iemand die zegt, Heer, Heer. Nee, hij zegt, een ieder die de wil van God doet, die gaat het koninkrijk van God binnen. Het gaat niet om mooie woorden, maar het gaat om daden. Daarom spreekt de Heer Jezus die mooie, we hebben dat gelezen, gezongen, het eerste lied, het Engelse lied, Don't build your house on the sandy land. Daarom spreekt de Heer Jezus dat woord. En ieder die mijn woord hoort en doet, dat is de wijze man die bouwt op het zand. En hij die het woord wel hoort, maar niet doet, dat is de dwaze man. Dus het gaat niet alleen om het horen, maar het gaat ook om het doen. En als het gaat om dat verlangen, en er is nog één dingetje, Matthäus 12 vers 50, heel mooi, wilt u niet onthouden, daar zegt de Heer Jezus, is daar in een heel groot huis, en er zijn helemaal barstens vol mensen, en er staan Maria en zijn moeder met broers, die staan buiten te wachten. En dan zeggen ze tegen hem, uw moeder en uw broer staan buiten te wachten. Nou, ik weet niet wat u zou doen. Wat jij zou doen. Maar Jezus, die is onverstoorbaar. En die kijkt naar zijn discipelen. En weet u wat hij zegt? Dit zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen. Want zij die de wil van God doen, zij zijn mijn moeder, mijn broers en mijn zussen. Weet je, op het moment, als jij wilt doen wat God wil, en dat is het leven met Christus, dat is dat nieuwe leven, dan kom je, mag ik het even zo zeggen, uit hetzelfde nest van Christus, waar Christus uitkwam. Snap je? Yes toch? Hoe mooi kan het zijn? Dan hoor je bij hem die altijd zei, Vader, uw wil geschieden. Want mijn voedsel is te doen de wil van hem die mij gezonden. Zo mag je in navolging van Christus zijn wil. En als het dan gaat over dit onderwerp, dan vraag je, Heer, ik snap het allemaal soms niet. En ik snap ook niet waarom die moeite soms mij overkomen. Ik zou het wel graag, want ik weet wel wat u eigenlijk, dat is ook zo'n ding, hè? Wij weten wel goed hoe God het moet doen. Wij gaan soms lekker op die troon van God zitten, wij bidden, we leggen God precies uit wat hij zou moeten doen. Maar dat is niet, Heer, uw wil geschieden. Dat is, Heer, ik weet het wel en wilt u het even van mij overnemen, wat ik wil. No way. Dat is niet de bedoeling. Echt zeggen, Heer, uw wil geschieden. En ik schrijf het u niet voor. Als u zegt, Piet, dit moet je ondergaan, laat het maar even. Nou, dan is dat zo. En je zal misschien nog wel eens begrijpen waarom. Het is niet zo dat wij altijd begrijpen waarom dingen gebeuren. Soms zeg je, net als hier, 1000 voor Christus, je kijkt nog eens terug naar 700 jaar geschiedenis. Denk, oh, wat wonderlijk hoe God het gedaan heeft. En soms kijk je achteraf, zeg, oh, 40 jaar getrouwd, wonderlijk hoe God het gedaan heeft. Mooi. Prachtig. Weet je wat het bijzonder is? Als je deze psalm, ik geef u een opdracht mee. Ga thuis eens deze psalm nalezen en kijk eens naar God die aan het werk is. Ik heb het bekeken, vanaf vers 14 denk ik. 14 tot en met 45, 20 keer een werkwoord in verband met God. Weet u wat dat betekent? Dat God niet stil met zijn handen over elkaar zit. Ook al heb je dat idee soms, maar God is zo aan het werk. God is zo aan het werk. Dat zie je in de geschiedenis van Israël. Dat mag je ook vandaag de dag rustig aannemen. Als het gaat om Israël en wij zien die ellende en denken, jongens, de hele wereld die keert zich tegenwoordig tegen Israël. Wat zal er gebeuren? Gisteren hoorde ik nog een of andere Venezolaanse president die zegt, we moeten maar een groot leger met z'n allen organiseren. En dan gaan we Israël lekker eventjes de les leren. Toen zei Mirjam tegen me, hey, volgens mij staat dat ook in de Bijbel ergens. Ja, maar ze zullen zich vertillen aan die steen. Weet je, alles wat de Bijbel zegt vandaag de dag, denk je, het lijkt allemaal wel heel dichtbij. Hè? Dan denk je, hoe durven ze? Wat een onrecht vindt er plaats. God zegt, ik heb mijn plan, ik heb mijn beloftes, ik heb mijn verbond. En het loopt me echt niet uit de hand hoor, geloof dat maar. God staat ook in deze tijd met zijn volk. En natuurlijk, het allereerste waar we naar wensen is dat de ogen van het volk Israël open gaan voor de Messias. Dat is het allereerste waar ik naar wens. Want als het gaat om echte vrede waar ik naar verlang, in de onrecht die er plaatsvindt, en Netanyahu doet het echt niet allemaal goed. En het volk doet het echt niet helemaal goed. Maar waar ik naar verlang is dat het recht gebeurt via de man die alleen maar het recht kan brengen. Dat de vrede komt via de man die alleen maar de vrede kan brengen. En dat is de Heer Jezus. Niemand anders dan Hij. Dus wat ik nou verlang, als ik bid voor de vrede van Israël, dan bid ik eigenlijk, Heer Jezus, kom terug. Liefst vandaag nog. En dat de hele wereld zal zien wat echt recht en wat echt vrede is. Want alles wat de wereld zegt, geloof me, daar zit altijd een dubbele agenda achter. Er zit altijd veel meer achter dan dat wij kunnen. Mensen zeggen wel, Piet, vertrouw je deze mensen in de wereld dan niet? Ik zeg, nee. Vertrouw je? Nee. Vind je het gek dat ik zeg dat ik de wereld niet vertrouw? Vertrouwt u de wereld wel? Vertrouwt u de mensen in de wereld? Als je zegt, ja, maar dat moet toch. Schoof heeft toch het beste voor. En Trump heeft toch ook het beste voor. En noem ze allemaal maar op. Maar het zijn allemaal mensen van vlees en bloed, zoals u en ik. En als je jezelf kent, en als je je eigen arglistige hart kent, zoals het de Bijbel zegt, dan weet je hoe het ervoor staat. En dat geldt voor elk mens in de wereld, want iedereen heeft uiteindelijk de Heer Jezus nodig. Wie je ook bent, op welke positie je ook zit. En elk mens wordt in zijn handelen, zolang die Christus niet kent, gedreven door macht, door leugen, door de duisternis. Ja, daar hoef je niet van op te kijken. Dus als je naar de wereld kijkt, dat logisch, ja. Want het echte rijk wat komen moet, dat zal pas komen als Christus komt. Dus God gaat gewoon door. En God gaat, zoals het in deze psalm blijkt, tot zijn doel komen. En daarom zegt deze psalm, loof God. Prijst hem. Er loopt hem echt niets uit de hand. Kijk naar je eigen leven. Denk, misschien vind je het wel moeilijk soms. God heeft jouw leven in de hand. God volvoert zijn plan met jou. Komt echt wel tot dat goede resultaat. Let maar op. Prijs hem. Loof hem. Zing van hem. Geweldig. Gisteravond zaten we in Haarlem. Besluit ik mee. Er was een groot koor. Daar mag ik heel graag naar luisteren. Ik weet niet of jullie dat koor kennen. Jigdal Jahu. Iets van gehoord, nooit. Ik roep het wel vaker hier. Het zingt ook wel voor Groot Nieuws Radio. Het is een jongerenkoor van 350 man. Denk ik zo'n beetje. 300 mensen. Heel professioneel. Ze zongen gisteravond in de Sint Bavo in Haarlem. Nou, dan heb je een kerk hoor. Toen ik in de zomer waren we op vakantie in Zeeuws-Vlaanderen en toen zaten ze in Middelburg. En toen dacht ik, nou daar wil ik heen. Ik kan mooi in de vakantie. En er was een dinsdag 7 uur, dan gingen de tickets kon je kopen. Maar ik was dinsdag, kon ik niet, dus ik denk woensdag, maar het was al uitverkocht. Dus ik dacht, nu ja, ik wil er op dat tijd bij wezen, want de Sint-Bavo is een prachtige, daar wil ik bij zijn. Dus dinsdagavond 7 uur, ik achter de computer en ik had mijn tickets. Maar een uurtje later was alles al uitverkocht. om even aan te geven dat het een heel gewild koor is. Je moet het maar eens opzoeken. Jigdal Yahoo op YouTube. Prachtig koor. Maar dat koor dat is, heeft ook maar één doel: God prijzen. En dan zit je met een volle. Dat ontroert mij. Een volle Sint-Bavo. Met christenen uit alle kerken en kringen waar ze wegkomen. En samen ga je God prijzen. Met een prachtig kerkorgel. Met een geweldig muziekteam met violisten en een contrabas en een prachtige piano. En een koor, nou, wat overal bovenuit komt. Man, wat een feest. Weet je wat je dan proeft? Stukje hemel. En dan is het over allerlei dingen, wordt Gods lof gezongen. En dan is één ding heel duidelijk. Het gaat vanavond maar om één. En dat is de Heer Jezus. Als we straks in de hemel zijn, Openbaring 5, dan zingen wij een nieuw lied. En wie is het onderwerp van het nieuwe lied? De Heer Jezus. Alleen door Hem. Alle eer aan Hem. En elke dag van ons leven mag staan in het teken van Hem, om Hem glorie en eer te geven. Alle eer voor mijn heiland. Amen.